Welkom bij Burnout Blootgelegd. Dit is voorlopig de enige aflevering zonder gast, omdat het gaat over mijn eigen domein. Ik ben Myrthe Rombouts, ik ben van achtergrond arbeidspsycholoog en na een paar jaren, interessante jaren, in het bedrijfsleven te werken en ook een burn-out te krijgen, besloot ik om werk te maken van mijn droom om het welzijn van hoofd en lichaam als een geheel te benaderen. En dat was eigenlijk een mooie volgende stap, want in het middelbaar had ik al voor schoonheidsspecialisten gestudeerd, waar ik vooral mijn passie voor massage aan heb overgehouden, dan de psychologie erbij en als volgende op mijn pad kwam relaxatietherapie. Helemaal niet gek als je het nog niet kent, maar ik ga er jou in deze aflevering alles over vertellen. In ieder geval een aanpak die heel waardevol is voor wie stressklachten heeft, voor wie tegen zijn of haar grenzen aanloopt, de voeling met het lichaam een beetje kwijt is en nog veel meer. Je zal dus bijleren over relaxatietherapie, hoe je een goede therapeut vindt en ik deel ook een inzicht met jou om te ontspannen op een manier die je misschien nog niet overwogen had. Heel leuk dat je luistert. Allereerst zijn werken aan je mentaal en fysiek welzijn uiteraard niet voorbehouden voor wie al in een burn-out zit. In mijn praktijk bijvoorbeeld zie ik zowel mensen die gewoon goed voor zichzelf willen zorgen, mensen die al stressklachten hebben of overspannen zijn en ook mensen die in een burn-out zitten of een herval van hun vorige burn-out willen vermijden. Vragen die ik vaak hoor zijn: ik wil leren ontspannen, mijn lichaam leren voelen, signalen leren opmerken, grenzen stellen. Ik ben mezelf kwijtgeraakt. Vaak speelt people pleasen ook een rol, conflict met anderen. Dus dat zijn allemaal thema's die in een burn-out kunnen voorkomen, maar natuurlijk ook ernaast. Wat is nu wel een heel belangrijk verschil naar aanpak toe, is jouw energieniveau. Als jij midden in een burn-out zit, dan zou je energie zeer, zeer laag zijn. Dan heb je een batterijtje dat bijna helemaal leeg staat. En het is wel heel belangrijk om daar in de aanpak dan rekening mee te houden. Want je kan niet dezelfde oefeningen, gesprekken voeren met iemand die gewoon doodmoe is. Dus dat is best wel belangrijk. Dat is ook een van de redenen trouwens waarom relaxatietherapie zo'n grote rol speelt in mijn werk, is omdat ik eerst wil beginnen met mensen leren zichzelf tot rust te brengen, een bepaalde vorm van rust te vinden, zodat dat batterijtje weer wat kan opladen, voordat we dieper kunnen gaan graven en naar bepaalde oorzaken kunnen gaan waarom iemand net in die burn-out beland is. Want dat is vaak iets wat al maanden tot jaren aansleept. Maar daar meteen mee beginnen zou gewoon veel te zwaar zijn voor mensen waarvan hun batterijtje dus leeg is. Voilà, dus dat is zeker belangrijk om rekening mee te houden. En als jij dus momenteel in een burn-out zit, zeker het overwegen waard om eens te kijken naar die manieren van ontspannen of misschien relaxatietherapie ook eens te overwegen. Maar wat is dat nu eigenlijk, die relaxatietherapie? Tot een paar jaar geleden had ik er zelf nog nooit van gehoord, dus ik vind het helemaal niet gek als jij het nog niet kent. Zoals het woord wel al doet vermoeden, is het dus een therapie om te leren ontspannen. En wetende dat burn-out er komt door overspanning, is dus het jezelf leren tot rust brengen, ja, duidelijk wel een therapie die waardevol is bij burn-out. Bij relaxatietherapie werken we eigenlijk op drie grote manieren. We werken enerzijds veel met ademhaling, we werken veel met spierspanning en we werken veel met de gedachten. En ik ga jullie aan de hand van die drie blokken uitleggen hoe dat er dan concreet juist uitziet. Startende met de ademhaling, wat was een hele belangrijke. En enerzijds is dat zo omdat je daar eigenlijk heel veel uit kan afleiden. Uw ademhaling, wordt wel eens gezegd, is een spiegel van hoe het met jou gaat. Als jij je rustig voelt, dan gaat je ademhaling wat trager. Vullen jouw longen zich goed? Komt je buik een beetje naar buiten? Hè, want die gevulde longen die hebben natuurlijk plaats nodig. Dat is tegengesteld aan in actie. Dan ga je natuurlijk ook ademen, maar jouw ademhaling gaat sneller gaan. Die is hoger, die is oppervlakkiger, want jouw lichaam wil snel veel zuurstof binnenhalen. Je gaat meer je borst op en neer zien gaan dan je buik bijvoorbeeld. Bij overspanning en burn-out is men vaak al heel lang in die laatste manier aan het ademen. In die ademhaling die eigenlijk bedoeld is om in actie te komen. Hoe komt dat? Ons lichaam in stressmodus, die denkt dat wij moeten vechten of vluchten. Dus die wil snel veel zuurstof, die dan naar onze ledematen kan sturen om te kunnen vechten of vluchten. Dat is heel goed voor een korte periode. Dan vechten wij of vluchten wij, hop, die reactie kan zich weer afbouwen. Maar wat gebeurt er natuurlijk bij overspanning? Zijn wij gespannen door iets wat waar we vaak niet van kunnen vechten of vluchten, waardoor die spanning aanhoudt? Bijvoorbeeld een conflict op het werk. We blijven dus maar in die stressmodus en onze ademhaling blijft onaangepast, snel en hoog. Vaak is dat trouwens zo subtiel dat je het meestal niet doorhebt. Maar wat je wel zal merken, is dat na een tijdje je klachten zal krijgen. En dat zijn heel uiteenlopende klachten. Dat kan zijn dat je last krijgt aan je schouders, druk of steken rondom je borst of je hart, koude handen en voeten, wazig zien, licht zijn in je hoofd. Er is eigenlijk een hele lange lijst van klachten. Dat wordt ook naar verwezen als chronische hyperventilatieklachten. Door die onaangepaste ademhaling. En daar heb je dus de eerste grote reden om iets aan je ademhaling te doen, om aan je herstel te werken. De tweede reden waarom ademhaling zo belangrijk is, en zo zeg ik het ook graag tegen mijn klanten, eigenlijk kan je ademhaling zien als een schakelaar om van actie naar rust te schakelen. Of van stress naar rust te schakelen. Dus dat is wel best interessant, want we willen natuurlijk die rust bereiken. En het hele interessante hier is dat je dat bewust kan bijsturen, want bijvoorbeeld je hartslag, die kan je niet, je kan er niet voor kiezen om je hartslag direct te verlagen. Bij je ademhaling kan je dat wel, je kan ervoor kiezen om anders te ademen. En door anders te ademen, door dus je ademhaling te verdiepen, te vertragen, zeg je eigenlijk tegen je lichaam, de kust is veilig, ga maar in rustmodus. Dus dat is daar wel best interessant aan. Er zijn heel veel oefeningen en technieken om met die ademhaling aan de slag te gaan. En ik heb aan het einde van deze aflevering één oefening toegevoegd, zodat je het gewoon zelf eens kan ervaren wat het effect daarvan op jou is. De tweede blok, zeg maar, waarover ik sprak bij relaxatietherapie, was de spierspanning. Ook een belangrijke, want ik sprak daarnet over de vecht-vluchtreactie. Die aangespannen spieren die gaan daar natuurlijk ook aan gelinkt zijn. Dus wanneer we heel lang in zo die stressmodus verkeren, gaan onze spieren dus heel vaak aangespannen zijn en krijgen we daar last mee. Vooral ook lastig omdat we heel vaak ons niet bewust zijn dat we spieren aan het opspannen zijn. En daar zijn heel wat technieken of heel wat oefeningen binnen de relaxatietherapie ook op gestoeld, is om het eigenlijk te leren bewust zijn van je lichaam. Wat is er gaande? En dus ook, welke spieren ben ik onbewust doorheen de dag aan het opspannen? Een klassieker daarbij trouwens, een techniek heet progressieve relaxatie. En daarbij ga je eigenlijk verschillende spiergroepen, je onderarmen, bovenarmen enzovoort, ga je die eigenlijk overlopen, ga je die aanspannen, heel erg bewust aanspannen en voelen hoe dat voelt, dan weer ontspannen om het verschil te voelen tussen beiden. En als je dat eigenlijk doorheen een bepaalde periode die je dan afspreekt met je therapeut, gaat oefenen, ook thuis gaat oefenen, gaat ervaren, dan ga je eigenlijk aan jezelf ook leren om met die spierspanning bewuster om te gaan en daardoor veel vaker je lichaam naar ontspanning te kunnen brengen. Ook massage is hier een heel dankbaar instrument natuurlijk als we het over die spierspanning hebben. En dat kan bij een kinesist zijn, hè, waar dat ze bepaalde zaken die echt goed vastzitten eerder gaan losmaken. Dat kan een relaxatiemassage zijn die minder diepgaand is, maar wel dat gevoel van ontspanning gaat opwekken. Wat natuurlijk ook interessant is. En er zijn nog heel wat andere vormen van massage. Dus ik vind het hier heel fijn om gewoon eens te gaan uitproberen. Eens bij verschillende mensen langs te gaan en eens te kijken wat dat jij net fijn vindt bij een massage. Ook trouwens belangrijk om je noden hier uit te spreken, want de massagetherapeut kan een aantal zaken zien aan reacties van je lichaam, maar kan ook heel veel zaken niet zien en niet aanvoelen. Dus durf jezelf gerust uitspreken als je daar ligt. En dan een derde belangrijk deel in de relaxatietherapie zijn natuurlijk ook de gedachten. Want vanuit je gedachten komt die spanning, komen die lichamelijke klachten. En natuurlijk, met gedachten aan de slag gaan, dat kan heel breed gaan, dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar dus specifiek om gedachten te gebruiken om tot ontspanning te komen, ik ga daar 3 voorbeeldjes van geven hoe we dat in de relaxatietherapie doen. En de eerste manier is eigenlijk een manier waarop dat jouw gedachten heel direct jou tot ontspanning kunnen brengen. En dat is visualisatie. En visualisatie, oftewel het verbeelden van dingen, dat is eigenlijk iets wat we van nature ook al doen. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb overmorgen een lezing gepland die ik ga geven. Ik werd mij daar vanavond plots bewust van. Ah ja, dat is overmorgen al en ik moet die voorbereiding nog doen. Hup, mijn hartslag stijgt. Ik voel aan mijn lichaam eigenlijk dat die zich al klaar aan het stomen is voor die spannende ervaring. Dus enkel door eraan te denken, door in te beelden dat ik daar voor die groep ga staan, dat ik daar die uitleg ga doen, geeft mij nu al lichamelijke reacties. Dat werkt ook op een positieve manier. Bijvoorbeeld in de sportwereld wordt visualisatie ook gebruikt om de prestaties van sporters te verbeteren. Door er vooraf eigenlijk al aan te denken, door je vooraf al in te beelden dat je een bepaald resultaat behaalt, train je je dus ook om dat resultaat te behalen. En zo kan het dus ook werken met ontspanning. En het hele fijne is dat onze verbeelding geen grenzen kent. Dus wij kunnen in visualisatie de mooiste plekken ons voorstellen, het meest aangename gevoel, geur, wat dan ook. Je kan echt van alle zintuiglijke reacties oproepen in je verbeelding en daardoor jouw lichaam ook in die staat van ontspanning brengen. En de 2 andere manieren waarop we in relaxatietherapie ook met gedachten aan de slag kunnen, is om eigenlijk heel bewust te worden van de gedachten die je hebt. En de eerste manier is dan op korte termijn bewust worden van hoe jij jezelf toespreekt. En dat kan wel eens een uitdaging zijn bij burn-out of overspannenheid, omdat je vaak op jouw eigen limieten botst. Omdat je merkt van, oké, vroeger kon ik dit en dit en dit aan op een dag en nu ben ik na 1/10 al doodop. En dat kan best confronterend zijn en dat kan dus ook best een uitlokkende factor zijn om extra hard te zijn voor jezelf. Dus dat is zeker iets om om aan te werken ook binnen je herstel en om je bewust van te worden is, kan ik milder zijn voor mezelf? En een tip, iets wat je misschien eens kan opzoeken daarbinnen, is de lepeltjestheorie. Kort gezegd is dat het idee dat je per dag een bepaald aantal lepels hebt, bijvoorbeeld 50 lepels. En alles wat je doet in een dag neemt lepels. En dus het zou kunnen dat jij vroeger een douche nam, je tanden poetste en bijvoorbeeld 3 lepels kwijt was. Maar nu je in een burn-out zit, dat bijvoorbeeld 15 lepels kost. En je dus veel minder lepels hebt om de rest van de dag door te komen. Het is een metafoor dus eigenlijk om naar jezelf toe en ook naar anderen toe te kunnen uitleggen wat zo'n beperkte energievoorraad eigenlijk met jou doet. En dan heb je als 3e voorbeeld, als je al die gedachten gaat optellen, dan kom je uiteindelijk tot bepaalde patronen, bepaalde overtuigingen. Dus de optelsom van al die gedachten in kaart brengen en daar bewust van worden en ook werken aan die onderliggende zaken, zoals bijvoorbeeld perfectionisme, please-gedrag, conflicten vermijden, al dat soort zaken, heeft ook echt te maken met hoe dat jij denkt, hoe dat jij naar de wereld kijkt. Dat is eigenlijk die diepere laag waar we uiteindelijk gaan toekomen wanneer dat je lichaam een klein beetje tot rust is gebracht, wanneer dat je al bepaalde meer oppervlakkigere problemen hebt kunnen aanpakken, dan komen we naar die diepere oorzaken. En dat is ook heel belangrijk om daaraan te werken in je herstel, omdat van daaruit natuurlijk heel veel vertrekt. Dus dat zijn de zaken die je wil aanpakken als je niet opnieuw wilt hervallen. Hoe die 3 grote pijlers, ademhaling, spierspanning en gedachten, in therapie worden ingezet, dat zal heel erg afhangen van de persoon die in therapie gaat en ook de therapeut. Iedereen heeft natuurlijk een beetje een eigen aanpak. Maar eigenlijk is de volgorde waarin ik ze gebracht heb niet zo gek om te volgen. Want ademhaling is iets heel toegankelijk, iets wat je heel snel kan bijsturen en waar je ook heel snel effecten van voelt. Dus ideaal om als je heel overspannen bent om daarmee te beginnen. Spierspanning is een volgende. Daar kan je kiezen of je meer er op een actieve manier mee aan de slag gaat door bijvoorbeeld het opspannen, ontspannen dat ik jullie uitlegde. Of eerder een passieve manier en bijvoorbeeld je laten masseren. waar het dan gaat over toelaten, voelen. En dan de gedachte als laatste, want die grote brok, als je daar meteen mee begint, ja, dat is best wel zwaar natuurlijk als je energie heel laag staat. Dus je hoort hier dat er echt wel een volgorde mag inzitten, afhankelijk van wie jij bent en waar jij zit in jouw herstelproces en dus vooral ook hoeveel energie dat je hebt. En hetgene wat we dan, ja, wat we echt willen bereiken met de relaxatietherapie voor iemand in burn-out of iemand die tegen zijn of haar grenzen aanloopt, is om echt dus het contact met het lichaam te herstellen, dat bewustzijn van het lichaam te herstellen, tools aan te leren om jezelf tot rust te brengen door je ademhaling, je spierspanning en je gedachten bewust te kunnen gebruiken. En daardoor ook echt verder te kunnen met dat pakketje en de uitdagingen die het leven sowieso nog in petto heeft, ook te kunnen aangaan eigenlijk met die extra tools in handen. En misschien vraag je je af hoe lang dat dan gemiddeld duurt, die therapie. Ja, dat is heel persoonlijk. Dat valt dus ook weer te zien in welke fase van jouw herstel je zit. Maar wat ik wel, hoe ik het in ieder geval bekijk, is begin met echt die set basistools aan te leren. Begin te onderzoeken van oké, wat heb ik nodig om mezelf tot rust te kunnen brengen in verschillende situaties. Want sommige momenten kan een ademhalingsoefening werken. En een andere moment is dat misschien even een pleister op de wonden, maar is het iets veel dieper liggend wat gaande is en gaat je ademhalingsoefening peanuts zijn. Dus zorg dat je een basis legt om die rust in je leven te vinden, enerzijds. En dat zal dus voor iedereen verschillend zijn natuurlijk hoe lang het duurt. En daarna, en dat is iets wat ik zelf heb ondervonden in mijn eigen herstel, probeer ook daarna niet om alles altijd alleen te moeten doen. Zorg ervoor dat je goed omringd bent. En is dat door mensen in jouw familie of jouw vriendenkring waar jij bij terecht kan? Of is dat door iemand professioneel? Of beide? Ik zelf verkies beide. Ik ben iemand die heel veel moeite heeft om hulp te vragen, maar het is echt iets wat ik geleerd heb en nog altijd soms mezelf een beetje in moet pushen, is het is niet omdat het ergste van de burn-out voorbij is, dat je het dan ineens allemaal alleen blijft doen. Zorg ervoor dat je nog altijd iemand hebt om op terug te vallen, om je uit te wisselen. Laat u af en toe in de watten leggen. We hebben dat gewoon nodig als mens. En dan wil ik het ook nog met jullie hebben over hoe vind je dan de juiste therapeut. Wat ik meestal aanraad aan mensen is om eens te gaan kijken op Google in eerste instantie. Er zijn van die handige sites zoals vindeenpsycholoog.be, vindeencoach.be, vindeentherapeut.be, die eigenlijk waar therapeuten en psychologen zich op kunnen inschrijven en waar je dan eigenlijk kan filteren op de klacht die je hebt, op de aanpak die de therapeut hanteert, op de regio of iemand online werkt. Dus dat zijn allemaal zaken die voor jou interessant kunnen zijn. Je komt dan op een pagina terecht waar de therapeut zich voorstelt en vaak gaat die ook doorverwijzen naar zijn of haar website. Eens je daar terechtkomt, is wat ik altijd doe, is ik ga eens kijken of dat die persoon social media heeft, misschien een podcast heeft, of er reviews op de website staan of misschien op het Google-profiel. Dat zijn allemaal zaken die jou in eerste instantie al een beetje kunnen laten kennismaken met die persoon. Soms kan je ook een kennismakingsgesprek online, telefonisch plannen. En dan kan je ook al een beetje aanvoelen of die klikker is. Misschien is dat niet zo en dan raad ik jou aan om, als je toch aangesproken bent door het tekstje, om toch een eerste gesprek in te plannen en daar eens te gaan voelen. Maar weet dat je nooit verplicht bent om meteen voor een heel traject te gaan. En wanneer dat wel zo is, dan gaat de therapeut heel vaak ervoor zorgen dat er eerst een kennismakingsgesprek kan zijn. Het is gewoon superbelangrijk om langs beide kanten te kunnen aanvoelen, gaan wij samen kunnen verder gaan? Is er de juiste fit eigenlijk? En ook wanneer dat je al een heel traject met iemand hebt afgelegd of een aantal sessies, ook daar, het is niet de bedoeling dat jij een therapeut of een psycholoog vindt voor heel je leven. Ga op zoek naar iemand die nu in deze fase de zaken waar jij nu tegenaan loopt, maar ook het budget dat jij nu hebt, de tijd die je nu hebt, zoek die fit voor nu. En eens dat je aanvoelt, we zijn precies niet meer zoveel stappen aan het zetten, het begint een beetje te vertragen, het is niet meer wat ik zoek, maak het ook bespreekbaar. Misschien zal de therapeut het aankaarten, maar als die het niet doet, durf dat ook gewoon te zeggen. Het is de meest normale zaak om de hulp te zoeken die je op dat moment zelf nodig hebt. En het is de meest normale zaak dat op een bepaald moment dat je misschien elkaar niet meer verder kan helpen. Dus wees daar niet verlegen voor om dat gewoon aan te geven. En misschien zelfs ook om advies te vragen naar, oké, welke hulp heb ik nu dan nodig? Kan jij even met mij meekijken wat mijn opties hier zijn? En die opties zijn natuurlijk breed, hè, want ik heb het nu enkel over therapeuten en psychologen, maar misschien is een goed boek, een webinar, een cursus, een retraite, misschien is dat wel hetgene wat jij nodig hebt. Dus kijk breed. Kijk breed en neem alle verschillende criteria mee in jouw zoektocht. En weet ook dat als jij bij iemand terechtkomt die toch niet de juiste persoon is voor jou op dat moment, of een cursus volgt die toch niet helemaal dat blijkt te zijn, of een retraite die tegenvalt, elke keer gaat het jou toch iets hebben bijgebracht. Je gaat er toch iets uit geleerd hebben. Misschien wat je heel belangrijk vindt, wat je net helemaal niet wilt. Je zal er altijd iets kunnen uithalen. Want ik geloof dat elke ervaring beter is dan alleen te blijven spartelen en niet vooruit te geraken. En als laatste ga ik ook een vraag beantwoorden die ik in deze podcastreeks ook aan mijn gasten telkens heb gevraagd. En dat is, wat weten veel mensen in burn-out niet en wil jij hen zeggen? En ik wil het graag hebben over de verschillende manieren van ontspannen en opladen. Want misschien denk jij, ja, ik moet nu de hele dag platte rust inplannen om mij weer beter te voelen. Maar dat is niet per se waar. Dus ik neem jou mee in de verschillende manieren van ontspannen en opladen, en ik gebruik daarvoor de metafoor van de verschillende batterijen. Want je kan jouw energie verdelen over een mentale, fysieke, emotionele en sociale batterij. Elk van die batterijen laadt op en loopt leeg van andere dingen. Dat wil dus ook zeggen dat jij jou mentaal moe kan voelen na bijvoorbeeld het in orde brengen van jouw administratie, maar dat misschien in plaats van platte rust voor de tv, wat opnieuw een mentale belasting is, dat je veel meer deugd kan hebben van bijvoorbeeld een wandeling in het bos waar je een beetje kan dagdromen of muziek kan luisteren. Met andere woorden, als je de ene batterij belast hebt, kijk dan eens of je iets kan doen om die batterij op te laden, ook als dat een beetje energie neemt van een andere batterij. En dat is ook heel persoonlijk, hè? Want iemand die extravert is bijvoorbeeld, die kan helemaal opladen van een avondje met vrienden, terwijl een introvert wel kan genieten, maar toch met een lege sociale batterij zal thuiskomen. Een extravert zal beseffen, ik heb meer sociaal contact nodig, en een introvert zal voelen, oei, ik heb nu echt alleen tijd nodig om die batterij opgeladen te krijgen. Ga dus eens na welke activiteiten er in jouw dag voorkomen en leer spelen tussen die verschillende batterijen. Natuurlijk valt niet alles te plannen en te voorspellen. Dus een kwestie hier is ook om in het moment zelf te leren aanvoelen wat jouw noden zijn. Hoe is het op dit moment met mijn batterijen? Wat heb ik nu nodig? En dat zijn hele waardevolle vragen als je meer volgens jouw eigen handleiding wil gaan leven, waardoor je niet meer altijd moe bent. Dus samengevat, rusten en opladen hoeft niet alleen platte rust te zijn. Je kan gerust opladen op andere manieren, maar het is daarvoor wel belangrijk om je eigen handleiding te leren kennen, je signalen en je patronen te kennen en vooral ze te accepteren. Dan kan je daarnaar leven en dat is veel lichter en ontspannender dan te leven naar hoe je denkt dat het zou moeten volgens anderen. Ziezo, dat was mijn verhaal over het hoofd-lichaam-ontspanningsverhaal bij burn-out en ook daarnaast. Misschien heb jij hier nog vragen over, dan mag je mij gerust iets laten weten op social media. Je vindt mij op Instagram, @koesterkuur, of je kan ook een mailtje sturen naar mirte@koesterkuur.be. En ik ben het al elke keer vergeten vragen, maar nu ga ik het toch doen. Als jij geniet van deze podcast, je kan in Spotify sterren geven en in Apple Podcasts kan je ook een review geven, zodat deze podcast nog meer kan gevonden worden door anderen. Dus als je dat eventjes wilt doen, dan zou me dat heel erg veel plezier doen. Dank u om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. Oh ja, en nu komt dus de ademhalingsoefening, dus geniet daar nog maar lekker van. Je mag jou leggen of neerzetten op een plekje dat voor jou heel comfortabel is. In een houding die voor jou heel comfortabel is. Neem er gerust kussens of een dekentje bij, als dat het fijner maakt. En dan mag je, indien het fijn voelt, jouw ogen sluiten. Je mag ook één hand op je borst leggen en eentje op je buik, zodat je zo dadelijk tijdens de oefening heel goed de bewegingen van je bovenlichaam kan volgen. En als jij geïnstalleerd bent, dan gaan wij samen beginnen met deze oefening. Breng maar eens je volledige aandacht bij je ademhaling. Ik ga je daarbij helpen. Je mag beginnen met heel veel aandacht te geven aan hoe je inademt. Zo kan je letten op hoe de lucht binnenstroomt via je neus of via je mond. Hoe voelt die lucht? Voelt die frisjes, warm, droog? Voel je dat echt aan de binnenkant van je neusgaten of de binnenkant van je mond? Sta daar even bij stil. En vandaar zet die lucht de reis verder door je keel, door je borst, richting je buik. Kijk eens of je die reis kan waarnemen. Voel je die lucht door je keel, door je borst en naar je buik gaan? Voel je misschien de bewegingen die jouw lichaam maakt wanneer de lucht jouw longen vult? Voel je je hand bewegen op je borst of op je buik? Met je volledige aandacht naar die reis die je adem maakt. En als je merkt dat je afgeleid geraakt door gedachten of dingen die rondom jou gebeuren, weet dat dat heel normaal is en helemaal niet erg. Dus als je dat opmerkt, dan mag je gewoon terugkeren naar je ademhaling, bijvoorbeeld door opnieuw naar die inademing te gaan en daar met je volledige aandacht bij te blijven. Of door te voelen waar je adem zich nu bevindt. Misschien kan mijn stem doorheen deze oefening ook hetgene zijn waar je altijd naar kan terugkeren. Je hebt nu aandacht gegeven aan je inademing en de reis van je adem. Nu mag je je aandacht verplaatsen naar je uitademing. Voel je hoe je lichaam meebeweegt wanneer de lucht weer naar buiten gaat? En waar voel je de lucht naar buiten gaan? Is je uitademhaling eerder langzaam of eerder kort? Geef dan ook maar eens aandacht aan de andere dingen die je kan opmerken rondom jouw ademhaling. Het tempo waarmee je ademt. Merk je dat het vrij snel is, eerder traag? Misschien merk je dat het tempo al veranderd is ten opzichte van het begin van deze oefening. Ook de regelmaat waarmee je ademt. Daar kan je eens bij stilstaan. En van daaruit mag je ook even aandacht geven aan de rest van je lichaam. Zijn er dingen die je nog opvallen? Zoals je hartslag, of er spieren gespannen staan, of net een gevoel van ontspanning. En hoe rustig het is in je hoofd. Sta nu nog maar eens even stil bij die ademhaling. We volgen die samen nog een half minuutje. Van je inademing, de reis van je adem naar je uitademing. En dan mag je vervolgens heel rustig deze oefening afsluiten door je aandacht weer een beetje naar buiten te brengen, naar wat je oppikt, van geluiden, wat je voelt rondom jou. Je kan je ogen al zachtjes openen en wennen aan de ruimte, misschien aan het licht rondom jou. Een beetje bewegen met je schouders, je hoofd, je vingers, je tenen. En op een manier die jij fijn vindt, deze oefening afronden en je dag of je avond verder zetten.